hartelijk welkom heten op deze hervormingsavond. En wanneer ik u welkom heet, zoals u hier samengekomen bent, dan wil ik daarbij ook denken aan alle die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. We hopen dat wij samen een gezegende avond mogen hebben. In dit heel korte welkomstwoord wil ik met ontroering en piëteit toch ook herinneren aan het feit dat broeder Frans Pronze, die lid was van het comité in de Rechterstraat en nog betrokken geweest is bij de voorbereiding van deze avond, 2 weken geleden zo plotseling is overleden. Ook daardoor werden wij herinnerd aan de kortstondigheid van het leven. God zegene bijzonder hen die door dit overlijden het meest pijnlijk getroffen werden. Dan wil ik graag deze avond laten openen met samenzang, psalm 78, het tweede en het derde vers, verborgen heen met diep ontzag te melden, die ons voorheen de vaderen vertelden, en het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. 2 en 3 van psalm 78. Voordat we samen Gods aangezicht zoeken, nog even een noodzakelijke mededeling. Het is zo dat er een auto verkeerd geparkeerd staat en dat veroorzaakt op dit moment moeilijkheden. De nummer van de auto is LD83FS. Staat voor een uitrit en het verzoek om die auto zo snel mogelijk weg te halen. Dat is de mededeling. We willen nu samen Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige, eeuwige God, Gij die een toevlucht zijt van geslacht tot geslacht. Op deze avond naderen we tot U, een avond van herdenken hoe eeuwen geleden er een reformatie kwam in de kerk. Hoe U mannen als Maarten Luther, Johannes Calvijn en vele anderen uit de duisternis riep tot Uw wonderbaar licht en maakte tot instrumenten in Uw hand om een wederkeer naar U en naar Uw woord te bewerken. En wanneer wij deze avond samengekomen zijn om deze grote daden van U in de geschiedenis te gedenken, willen we allereerst Uw naam eerbiedig dankzeggen dat het in ons goede vaderland nog mogelijk is om Uw daden in het verleden in Uw huis te herdenken. We mogen hier samen zijn en ook via de kerktelefoon met elkaar verbonden zijn. Behoren tot verschillende kerken, maar toch ook verbonden door één gemeenschappelijke erfenis, het erfgoed van de reformatie. En we zeggen Uw grote naam dank, Heere, dat U in het verleden, te midden van alle verwarring en verwatering en afdwaling van de zuiverheid van Uw woord, mensen terugriep tot Uw woord en het licht weer op de kandelaar deed opgaan. We bidden U, laat ons, die zoveel eeuwen daarna leven, datzelfde woord als het richtsnoer van ons leven mogen zien. En wil U ons bij datzelfde woord bewaren. O geef, Heere, dat de erfenis die U gegeven hebt in de reformatie ook in onze dagen en ook onder ons mag leven. En wil daartoe in alle ingezonkenheid en verdorring die er ook in ons vaderland en ook in de kerken is, Uw geest zenden, opdat dat levende woord en dat leven uit Uw woord, het geestelijk beleven van de dingen van Uw woord, onder ons mag blijven en onder ons mag toenemen. Heere, werk onder ons met Uw geest en met Uw woord, bijzonder onder onze jonge mensen, opdat reformatie meer betekent voor ons dan een woord, dan een leus. Maar opdat het leven uit de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben, ook bij ons en onze kinderen mag blijken. We bidden U, Heere, zegen ons deze avond. Wil U allen die aan deze avond bijdragen, Uw hulp, Uw kracht, alles geven wat nodig is. Wees U bijzonder ook met het werk van de Stichting in de Rechte Straat, die op haar wijze zoekt het erfgoed van de reformatie te bewaren en hulp te bieden aan hen die uit de kerk van Rome zoeken over te komen tot de kerken die op het erfgoed van de reformatie gebouwd zijn. Heere, zegen allen die daarbij betrokken zijn en zegen ons tezamen. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden, om Jezus Christus wil alleen. Amen. We willen lezen uit het woord van God en de schriftlezing is uit twee gedeelten, namelijk allereerst uit het Oude Testament, Psalm 130, en daarna uit het Nieuwe Testament, Romeinen 3, van vers 9 tot en met 28. We lezen dus eerst Psalm 130 en daarna Romeinen 3, vanaf vers 9. Een lied ha-ma'alot, uit de diepten roep ik tot U, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smeking. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. En Romeinen 3 vanaf vers 9. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangen venijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. En wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Tot zover de schriftlezing. We willen nu eerst nog zingen uit Psalm 130, het tweede en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. 2 en 4 van Psalm 130. Ik moet die mededeling die ik zojuist deed nog een keer herhalen. Het gaat om het nummer LD83FS en er werd nog bijgezegd, het is een Suzuki. Een auto die voor een uitrit staat en die in de weg staat en graag degene die daarvoor verantwoordelijk is of hij daar iets aan wil doen. Beste vrienden, ik wilde vanavond iets zeggen over het thema Luther over de mens voor Gods aangezicht. En ik wilde dat doen ook enigszins in het licht van een tekst die we lezen in de eerste schriftlezing. Dat is Psalm 130, de versen 3 en 4. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Een van de meest ontstellende dingen in deze nadagen van de 20e eeuw is dat voor heel veel mensen God geen betekenis meer heeft. De gedachte dat Gods ogen over ons leven gaan, dat Gods hand ons leven bestuurt, zegt hen niets meer. God is als het ware uit hun leven weggedrongen. En er wordt geen rekening meer gehouden met dit, dat ons hele leven zich afspeelt voor het aangezicht van de levende God. Dat, zoals gezegd, is een van de meest aangrijpende en ontstellende dingen. Voor Luther lag dat duidelijk anders. Voor hem was God vanaf het begin van zijn prille jeugd een werkelijkheid. En dat zijn leven verliep voor het aangezicht van een heilige en een barmhartige God, dat stond voor hem boven alle twijfel verheven. Hij had weet van de toorn van God. En vandaar dat de woorden van onze tekst heel diep in zijn binnenste geëtst stonden. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar er is ook een moment in zijn leven gekomen dat hij de genade van God leerde kennen. Dat de rest van de psalm tot zijn hart ging spreken. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Zonde en genade, dat zijn voor Luther werkelijkheden geworden. En dat zijn leven verliep voor het aangezicht van een God die toornt, maar ook voor een God die genadig is. Dat was voor hem beleefde en doorleefde werkelijkheid. En bij die twee dingen willen we vanavond, zij het kort stilstaan. Zo wat gedachten over wat Luther gezegd heeft over de mens voor de toornende God en de mens voor de genadige God. Als Luther spreekt over de mens voor het aangezicht van de toornende God, dan valt meteen op dat Luther alleen zo over ons mensen wil spreken. In al zijn werken vindt u telkens weer dat hij niet over de mens in het algemeen wil spreken. Een erge hekel heeft aan beschouwingen over de mens en over wat er zo al met de mens aan de hand zou zijn. Nee, hij stoot met een doorn tot de kern en hij stelt zichzelf en anderen, ons mensen, voor het aangezicht van God. En als mensen voor het aangezicht van God gesteld worden, dan staan ze voor God als zondaren. En dan tekent Luther die zondaar, die u en ik dus zijn, in aangrijpende beelden. Een van de bekendste beelden is dit. De zondige mens, zo zegt hij, is ten diepste gebogen over zichzelf. Gekromd over zichzelf. Hij is aldoor maar met zichzelf bezig. om dat met een beeld te verduidelijken. Vandaag zag ik een plaatje in een tijdschrift van een Russisch park. Twee hoogbejaarde mannen zaten schrijlings op een bankje in dat park en tussenin stond een schaakbord. Ze waren bezig met dat schaakspel en ze gingen zo op in hun spel. Ze waren daar letterlijk zo over gebogen dat ze voor alles wat om hun heen gebeurde geen enkele aandacht hadden. Nou, dat is een beeld van wat Luther bedoelt. Een mens die gebogen is over zichzelf en die nergens anders meer aandacht voor heeft. Alleen met zichzelf bezig, gebogen over zichzelf. Dat is het beeld, zegt Luther, van de mens als zondaar. En nu kun je op allerlei manieren met jezelf bezig zijn. De mens die in de zonde leeft en die zich uitleeft in de zonde, is met zichzelf bezig en gebogen over zichzelf. Hij leeft zichzelf uit. Hij zoekt aan zijn trekken te komen. Hij leeft zich uit in de zonde. En doordat hij in de zonde leeft, onttrekt hij zich aan God. En is ten diepste eenzaam met zichzelf bezig, leeft voor zichzelf en sterft voor zichzelf. En als God het niet verhoedt, komt hij eeuwig om. Maar we kunnen ook op andere manieren zo met onszelf bezig zijn dat we als het ware, om Luthers beeld opnieuw te gebruiken, gebogen zijn over onszelf. Dat is in de zonde van de eigen gerechtigheid. We kunnen zelfs de godsdienstige dingen, zelfs ons kerk gaan, zelfs zoals dat in de tijd van Luther speelde, allerlei godsdienstige Roomse plichten gebruiken. Waarbij we denken dat we tot eer van God bezig zijn, maar eigenlijk niet boven onszelf uitkomen. Gekromd zijn over onszelf en alleen maar met onszelf bezig. Zo was Luther geweest. Zeker in die jaren dat hij in het klooster doorbracht. Door dat onweer gedwongen om die gelofte af te leggen, was hij in het klooster gegaan en de bedoeling was dat hij in dat klooster vrede zou vinden voor zijn ziel. Maar de manier waarop hij vrede voor zijn ziel zocht, was eigenlijk alleen maar dat hij probeerde met eigen werken en door eigen plichten vrede te vinden in zijn hart. Hij was alleen maar met zichzelf bezig. Ergens schrijft hij: ik ben zelf 20 jaar een monnik geweest. Ik heb me afgemarteld met bidden, waken, vasten, kou lijden, zodat ik in de vrieskou zou hebben kunnen sterven. Ik heb me afgetopt om altijd maar weer meer te doen dan ik kon. En zo verbleef hij in het klooster bezig om gerechtigheid op te bouwen, maar de vrede die hij zocht, vond hij niet. Door omstandigheden kwam hij op een gegeven ogenblik in Rome terecht. En het leven in Rome, de missen die hij daarbij woonde en zelf ook bediende, de heilige plaatsen die hij bezocht, wellicht dat dat hem de lang verwachte vrede zou kunnen geven. En we zien Luther in gedachten de Pilatus-trap opklimmen die nog steeds in Rome staat, op zijn knieën en bij iedere trede de volgende trede kussen. In gebed verzonken, op iedere traptrede bad hij een Paternoster en onze Vader. Zou dat vrede brengen? Als het niet voor hem was, dan misschien voor zijn overleden verwanten. Maar ook dat bracht geen vrede. Later zag Luther het. Dat kwam omdat hij gebogen was over zichzelf, alleen maar met zichzelf bezig. Alleen maar door werken probeerde iets in zijn aangevochten leven te veranderen. En zo kunnen ook wij, ook al heten wij gereformeerd of hervormd of reformatorisch of noemt u het maar op, ondanks onze belijdenis en het geopende woord, in ons godsdienstig bedrijf en in ons godsdienstig beleven, alleen maar bezig zijn met onszelf. Alleen maar zoeken naar vrede in ons eigen geweten. Of naar wat andere mensen van ons denken. Zonder ons te bekommeren om de vraag, wat denkt God van ons? Want dat ontbrak in Luthers leven, eigenlijk ten diepste. Terwijl hij zo gebogen over zichzelf, met zichzelf bezig was. Wie ben ik voor Gods aangezicht? Dat drong in die strijd, pas langzaam door. En toen ging hij het zien. Dat hij niet alleen door de zonde die hij begaan had, maar ook door zijn godsdienstigheid, door zijn braafheid, door zijn vermeende eigen gerechtigheid, voor God niet kon bestaan. Dat hij stond oog in oog met een toornig God. Heel zijn leven was samengevat in het woord wat we lazen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. De ongerechtigheden van mijn kinderjaren. De eigen gerechtigheid van de jaren dat ik doorbracht als monnik. Wie kan bestaan? Hij besefte en doorleefde dat hij vanwege zijn zonde, ook van zijn vrome zonde, voor God geen bestaansrecht en geen bestaansgrond had. En de toorn van God tegen de zonde en over de zonde werd een levende werkelijkheid voor hem. Wie kan bestaan? Beste vrienden, dat is vanavond een boodschap die uit het beleven en het belijden van Maarten Luther, die uit het woord van de levende God zelf tot ons komt. Zijn dat nog wel realiteiten? Werkelijkheden in ons leven. God toornt over de zonde. En of wij nu proberen ons zondige leven wat op te lappen en op te knappen met wat godsdienstigheid of brave gedachten over onszelf. De werkelijkheid van ons leven is, wij staan oog in oog met een God die zich verschrikkelijk vertoornt over onze zonde. Beseffen we dat nog? Want juist in onze tijd is er dat geweldige gevaar, ook onder ons, ook in mijn hart, om die geweldige werkelijkheid van de majesteit van God, van een God die de zonde haat, en die over de zonde toornt, te vergeten of te verdoezelen. De God die Maarten Luther leerde kennen. De God die Paulus leerde kennen. De God die de psalmdichters leerde kennen, is niet veranderd. Die God toornt over de zonde. En als u of jij, wie jij ook bent hier in de kerk, zonder de kennis van Gods genade leeft, zonder de kracht van dat bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonde, dan toornt God over ons zondige leven. Dan toornt God zelfs over onze godsdienstige gedachten. Dat wil onze psalm ons heel nadrukkelijk laten zien. Daar had Luther in zijn leven ook weet van. Heere, zo gij de ongerechtigheden gadeslaat. Wie kan bestaan? Luther kon niet bestaan. Luther wist dat als God zijn ongerechtigheden zag, dat God hem in zijn toorn weg zou moeten werpen. Want dat zegt het woord van de tekst. Als u de ongerechtigheden toerekent, dat betekent als u ons ten volle verantwoordelijk stelt voor onze daden en voor onze zonden, dan kunnen wij voor u niet bestaan. En daarom wist Luther, dat betekent omkomen. Geen bestaansgrond, geen bestaansrecht. Als we daar iets van zien, dan buigen we in het stof. Dat heeft Luther ook aan den lijve en aan de ziel ervaren. Ja, zegt u maar, is dat geen ontzettend onthullende en benauwende boodschap inderdaad? Dat is het. Maar die boodschap heeft Luther in zijn leven leren spellen, niet om mensen in die benauwenis te laten, maar om de werkelijkheid van hun leven, van hun toestand voor Gods aangezicht te laten zien, opdat zij uitgedreven zouden worden en zouden gaan zoeken naar de genade van God. Mens voor de toornende God, dat was een werkelijkheid voor Luther, opdat die mens zou gaan zoeken naar het aangezicht van die genadige God. En Luther benadrukt in al zijn geschriften telkens weer de toorn over de zonde, om de mensen wakker te schudden, zodat ze niet zouden doorslapen in de slaap van de zonde, maar zouden zoeken naar die genade die God alleen bewijzen kan en ook bewijzen wil. En dan vestigt deze grote hervormer de aandacht op dat die genade Gods genade is. Wij verdienen die genade niet. Zo zegt het ook het woord van onze tekst. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan, maar bij u is vergeving. Bij God is vergeving. Kan alleen maar van Gods kant komen wanneer die mens die het verzondigd heeft, die verloren ligt, behouden wordt. Dan is het alleen maar door de genade van God, door de vergevende liefde. Dan is het alleen maar door zijn ontferming. En dat wordt zo heel duidelijk in die psalm die we samen lazen naar voren gebracht. Bij u is vergeving. De psalmdichter ziet bij zichzelf niets dan alleen maar ellende, zonde, schuld, verlorenheid. Maar in het geloof vestigt hij het oog op God. En dan gaan de schatkamers van Gods genade open. Bij u is vergeving. In een oude vertaling van de Bijbel staat het net even anders. Maar bij u is verzoening. We zouden ook mogen lezen, maar bij u is een plaats van verzoening. Of bij u is een verzoendeksel. Kijk, en die drie woorden, vergeving, verzoening, verzoendeksel, maken duidelijk waar het in deze psalm om gaat. Verzoendeksel, u weet, dat was het deksel van die ark die stond in het heiligdom van Israël, in de tabernakel en later in de tempel. In het heilige der heiligen. En die ark werd alleen gebruikt op de grote verzoendag. Dan kwam de priester binnen met een schaal met bloed. En hij sprenkelde dat bloed op het verzoendeksel. En zo werd verzoening gedaan voor de zonde van de priester en van het volk. Dat wees heen naar het bloed van de Heere Jezus. Het bloed van de verzoening. Het bloed waardoor alleen de toorn van God gestild kan worden. Het bloed waardoor alleen een zondaar gereinigd kan worden. Het bloed waardoor alleen een mens van een zondaar tot een kind van God kan worden aangenomen. En toen Luther dat gezien had, heeft hij zijn leven lang niet opgehouden om die beschuldigde, zondige mens te wijzen op het bloed van Jezus Christus. Heel zijn prediking daarin toch samen te vatten. Ik heb niemand anders en niets anders voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Aangevochten mensen met beschuldigde gewetens die voor God niet konden bestaan als de Heere de ongerechtigheid zou gadeslaan, werden gewezen op het bloed van het lam. Luther zegt ergens zelf: daar waar wij onze zonde gaan zien, daar komt de prediking en wil niets anders zijn dan de uitgestoken vinger van Johannes de Doper. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Bij u is vergeving. Dat is er alleen in hem die verzoening heeft aangebracht. Bloed van de verzoening in Christus. En die prediking van de verzoening, dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, wordt in de kerken van de Reformatie nog steeds gebracht. En waar de prediking trouw aan de schriften en onder de inwachting van de Heilige Geest plaatsvindt, daar drupt zondag aan zondag, zei die andere hervormer Johannes Calvijn, het bloed van de kansel. En daar zoekt dat bloed verslagen harten, schuldige gewetens. Want door dat bloed is er vergeving. Hebben wij iets van die vergevende liefde? Iets van die uitgestoken vinger van Johannes de Doper in het woord gezien en gehoord? Luther wel. Hij heeft Gods genade ontdekt. Vanuit het woord is het hem open gegaan. Toen hij dat las. Soms wordt gedacht, het is plotseling gebeurd. Anderen zeggen, het is een geleidelijke weg geweest. Maar hoe dan ook, hij las het. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En toen werden de nevels weggescheurd. Toen las hij dat woord met geopende ogen. Toen zag hij dat niet zijn werken zijn zonde ongedaan konden maken. Niet het offer wat ik breng, niet mijn daden, niet mijn monnikswerk, maar alleen het bloed van Jezus Christus en de gerechtigheid van hem reinigt van alle zonde. En als dat voor hem open gaat, als hij door het woord en door de geest mag zien dat het in Christus alleen te vinden is, dan daalt de vrede en de vreugde in zijn hart. En mag ik dat nog even aanhalen? Wat hij dan zo schrijft, als hij de genade van God ervaart en vanwege het bloed van de Heere Jezus ziet dat hij nu staat voor het aangezicht van een genade God. Hier voelde ik mij geheel en al nieuw geboren. En het was alsof ik door de geopende poort van het paradijs was binnengegaan. Terstond had de hele schrift een andere aanblik. Ik las in de schriften en bracht mijzelf woorden te binnen die ik eerder gelezen had. En overal las ik het werk Gods. Dat betekent het werk van God waardoor Hij ons zalig maakt. Kracht Gods, waardoor Hij ons krachtig maakt. Wijsheid Gods, waardoor Hij ons wijs maakt. Sterkte Gods, waardoor Hij ons met kracht vervult. Heil Gods, waardoor Hij ons genade geeft, eer Gods, waardoor Hij ons in zijn eer doet delen. Alles kwam van Gods kant, een geopende fontein van genade en van ontferming. De deur van het paradijs ging open. Zalig als je daaruit mag leven. Maar bij u is vergeving. Als dat je troost is in leven en in sterven, dan is de toorn van God een werkelijkheid.
maar de toorn van God wordt gestild en bedekt in het bloed van het lam. Dan blijf je arm in jezelf, maar mag je op die genade hopen, bedelend hopen. Zoals Luther het zei in die laatste haastig neergekrabbelde woorden vlak voor zijn sterven. Wij zijn bedelaars, dat is waar. Bedelaars aan de troon van Gods genade, bedelend om vergeving. Opdat u gevreesd wordt. Wat een zegen, jonge meisje, oudere. Als wij voor Gods aangezicht de genade ervaren mogen. En veel mogen bedelen om de schatten van die genade. Dat is nu echt reformatorisch. Dat is nu echt Bijbels. Amen. We gaan zingen, beste vrienden, en tijdens het voorspel voor de psalm die gezongen wordt, zal er een collecte worden gehouden. En die collecte zal bestemd zijn voor de stichting in de Rechte Straat. En ik mag er nog iets van zeggen, die zal heel bijzonder bestemd zijn voor het zogenaamde ex-priesterfonds van de stichting in de Rechte Straat. U weet, dat is een fonds dat gelden beschikbaar heeft en waaruit gelden besteed worden om mensen die uit de Roomse kerk als priester toegang zoeken tot de kerken van de reformatie te helpen. Ook financieel te helpen. In de loop van de jaren zijn er veel priesters geweest die hun ambt neerlegden en die door dit fonds zijn geholpen. Op het ogenblik is er opnieuw een priester die de Rooms-Katholieke kerk vaarwel heeft gezegd. Een priester wiens naam is Antoine Bailly, Franse naam. Hij heeft contacten met dominee Hegger. En onder andere voor zijn toekomst zullen deze gelden bestemd zijn. We mogen met de nodige nadruk op deze reformatieavond toch deze collecte bij u aanbevelen. De Heere zegene u ook in uw gaven. We zullen dus zingen het derde vers van Psalm 145. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een. Het derde vers van Psalm 145. mij is verzocht, met name voor de luisteraars, voor de kerktelefoon, aan te kondigen de liederen die het koor nu zal zingen. Allereerst kunt u luisteren naar het lied Als ik kom tot u, de versen 1, 2, 3 en 4. Vervolgens naar Psalm 139, 1, 2 en 3, dat zijn de versen. En het derde lied wat gezongen wordt is Geprezen zij de Heer, ook een drietal versen.
Beste vrienden, voordat wij nu samen nog een ogenblik willen stilstaan bij datgene wat Luther ook heeft gezegd, heeft geschreven over het heilgeheim van Gods verkiezing, willen wij samen allereerst nog zingen ter inleiding hierop uit Psalm 106, het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, het derde vers. Beste vrienden, wanneer we vanavond iets willen zeggen over het thema Luther en de uitverkiezing, dan is dat in het diepe besef dat de herontdekking van het evangelie, zoals dat in de reformatietijd door Gods genade mocht plaatsgrijpen, dat tot die herontdekking van het evangelie ook behoort de herontdekking van het heilgeheim van Gods genadige verkiezing als de enige bron van zaligheid en leven. Weliswaar had eeuwen daarvoor de grote kerkvader Augustinus hier in alle klaarheid van gesproken en dit heilgeheim op machtige wijze ontvouwd en beleden en uitgestald. Maar dit klare spreken van Augustinus was in de loop der eeuwen geheel verdonkerd geworden. En ook in dit opzicht was de kerk van Rome bevangen in grote dwaling en duisternis. Toen echter Luther in een weg van veel strijd en aanvechting, u hoorde daar reeds over, tot volle geloofsdoorbraak kwam en leerde roemen in Christus alleen en in genade alleen, toen ging van daaruit ook dit heilgeheim weer schitteren en stralen. En heeft hij geleerd door de schrift en onderwezen vanuit de persoonlijke ervaring ook de lof mogen zingen op de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Gaat het over Luther en de uitverkiezing, dan gaan onze gedachten vanavond allereerst uit, kort, naar de strijd die Luther over deze zaak heeft gevoerd met Erasmus. Een groot geleerde, een christenhumanist, een man die voor de Bijbelwetenschap belangwekkend onderzoek heeft verricht, maar die nochtans ten zeerste dwaalde. Erasmus, u weet dat waarschijnlijk, had een geschrift het licht laten zien dat hij als titel had meegegeven De Libero Arbitrio. Oftewel, over de vrije wil. En u begrijpt, daarin voerde deze christenhumanist een krachtig pleidooi voor de gedachte dat elk mens, ook na de zondeval, toch in staat is zelfstandig en vrij te kiezen tussen het goede en het kwade. Letterlijk schrijft Erasmus in dat betreffende geschrift: de vrije wil is een vermogen van de mens om zich te keren tot datgene wat tot eeuwig heil leidt, of om zich daarvan af te keren. Met andere woorden, Erasmus was er diep van overtuigd dat elk mens, ook na die diep ingrijpende gebeurtenis in het paradijs, nogthans een vermogen in zich had om zich uit eigen kracht en geheel vrijwillig te keren tot het goede, tot het heil, of zich daarvan af te keren. Met andere woorden, het is ten diepste niet Gods genade, het is niet Gods geest, het is niet het onwederstandelijke werk van een drie-enig God die die goede keuze werkt in een mensenhart. Nee, de mens zelf zet de eerste stap. Die keuze komt ten diepste voort uit de mens zelf, die daartoe bekwaamd wordt door zijn eigen vrije wil. En me dunkt, dit gedachtengoed is ook vandaag nog altijd springlevend. Wie een klein beetje thuis is op het erf van de kerk weet hoe dit alles, wat we hier zojuist van Erasmus geciteerd hebben, hoe dit alles ook als hoogste wijsheid wordt gepropageerd in vele vrije groepen, terwijl ook in de kerken die uit de reformatie zijn voortgekomen deze Erasmiaanse gedachten steeds duidelijker en steeds krachtiger oprukken. De mens zelf, de eerste stap, de keuze. Hoe kwam Erasmus tot deze visie? Wel, hij verdedigde dat met een beroep op de kerkvaders uit de middeleeuwen. Die hadden immers ook een vrije wil geleerd. En, zo zei Erasmus, dat waren toch mannen die de Heilige Geest hadden. Wel nu. En het tweede argument wat Erasmus aanroerde was de geboden, de vermaningen die God in zijn woord geeft. Erasmus die zei, God zou deze geboden toch niet gegeven hebben als de mens ook niet in staat was om ze op te volgen. En dan in de derde plaats, u voelt wel, we kunnen maar aantippen, die uitspraken in de schrift die zo duidelijk spraken van Gods verkiezing en van Gods verwerping. Erasmus zei, ja, die moet je gematigd lezen. Een tekst als Maleachi 1, vers 2, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, wilde hij als volgt uitgelegd zien: God erbarmt zich over degene die zich betert. Eerst de mens die zich betert en dan erbarmt God zich over die mens. En verhard wordt diegene die zich vrijwillig van Gods genade afkeert. En op de vraag aan Erasmus, hoe dan zo'n door hem voorgestane vrije wil zich verhoudt tot Gods voorwetenschap? Immers, goden zijn alle dingen van eeuwigheid bekend, zegt de schrift. En tot Gods verkiezing, immers in Handelingen 13 staat, en er geloofden er zovelen als er verkoren waren. Hoe verhoudt zich dat dan tot die vrije wil? Ja, zei Erasmus, dat weten we niet. Dat is ons nu nog duister. Dat zal pas in de eeuwigheid geopenbaard worden. Kortom, een krachtig pleidooi voor de vrije wil. En wie zijn argumenten een klein beetje op zich laat inwerken, die begrijpt dat er vandaag nog niet zo heel veel veranderd is. Maar dat tal van gedachten en overleggingen die in dat geschrift van Erasmus naar voren komen, ook vandaag aan de dag springlevend zijn. Ondertussen, Luther, overweldigd als hij was door het eenzijdige van Gods genade, Luther heeft op dit geschrift in alle kracht gereageerd. Met zijn door de geest gescherpte blik doorzag hij meteen dat het hier ging om de fundamenten van het evangelie. Want als uiteindelijk de mens de eerste is, mijn keuze, mijn eerste stap, alles afhankelijk van het rechte gebruik van mijn vrije wil, als alles dus in eerste instantie van mijzelf afhankelijk is, dan ben ik het uiteindelijk toch weer zelf die me de genade van God waardig maakt en verdien. En dan kom ik uiteindelijk toch weer terecht, zo doorzag Luther vlijmscherp, in dat Roomse gedachtegoed van eerst mijn goede werken en dan Gods genade. En dan is uiteindelijk de genade geen genade meer en is het sola gratia ten zeerste weer verduisterd en verdonkerd geworden. Met andere woorden, Luther zag het heel scherp. En heel duidelijk, moet de mens de eerste stap zetten, is alles in diepste zin afhankelijk van die vrije wil van de mens. Dan kom ik uiteindelijk toch weer terecht in de rechtvaardiging door de werken. Luther zei Erasmus, dat is ten diepste Rome in een nieuw jasje. En laat ons dat ook vandaag gezegd zijn. Als ook deze dingen met name vanuit de vrije groepen weer zo heel sterk gepropageerd worden. En als ook in eigen kerken, in eigen gezinten deze geluiden weer opgeld doen. Erasmus is Rome in een nieuw jasje. Bovendien, en dat gaat nog veel verder en nog veel dieper. En ook dat is goed om daar de vinger bij te leggen. Waar de zaligheid afhankelijk gemaakt wordt van mijn keuze. Daar is uiteindelijk God ook geen God meer. Immers, of zijn huis vol wordt, dat is afhankelijk van de mens. Of hij eenmaal dienaren zal hebben rond zijn troon, dat is afhankelijk van de goede keuze van de mensen. Of hij zijn raadsplan kan doorzetten. O, de Heere moet het helemaal afwachten op mens of mensen op de aarde wel de rechte keuze doen. Luther die zegt heel kernachtig en u voelt wel, dan snijdt hij die dwaling tot op het bot open. Luther zegt heel kernachtig, wie de vrije wil handhaaft, die zegt uiteindelijk, God kan niets zonder dat de mens kiest. Met andere woorden, God wordt hier op een ontzaglijke wijze van zijn godheid beroofd. Zijn almacht. En ook de almacht van zijn liefde en van zijn barmhartigheid wordt geheel en al aan banden gelegd. De machtige, de soevereine, de eeuwige God, van wie de schrift zegt dat uit hem en door hem en tot hem alle dingen zijn, die wordt in zijn willen uiteindelijk helemaal afhankelijk gemaakt van het willen van de mens. En zegt Luther, wie dat handhaaft, die vergoddelijkt de mens en hij vermenselijkt God. Die maakt de mens tot God en die maakt God tot een niets vermogende afgod. Want de Heere kan niets als de mens niet eerst die stap zet en eerst die keuze doet en eerst die vrije wil goed gebruikt. God wordt tot een niets vermogende afgod gemaakt. Vandaar dat Luther's protest tegen Erasmus uitermate scherp en bewogen is geweest. Het ging immers om de godheid van God. En de titel van het verweerschrift dat Luther tegen Erasmus schrijft laat over zijn eigen positie geen enkel misverstand bestaan. Hij gaf dat verweerschrift als titel mee, De Servo Arbitrio, over de slaafse, over de knechtelijke, nog iets vrijer vertaald, over de gebonden wil. Luther zei, op grond van de schrift, de mens heeft in zichzelf geen vermogen om te kiezen voor datgene wat tot zijn eeuwig heil leidt. Integendeel, zijn wil is gebonden. Sinds de zondeval staan we allen onder de heerschappij van de vorst der duisternis. Hij bindt ons, hij knecht ons, Hij leidt ons. Met vele plaatsen uit de Heilige Schrift toont Luther in dat geschrift dat dan aan. Hij zegt, we staan onder de overste van deze wereld. We zijn gevangen onder zijn wil. We zitten in de strikken van de boze. We zijn dood in de zonden en in de misdaden. En let wel, zegt Luther, we zitten niet tegen onze wil gevangen. Nee, Luther schrijft, en nu citeer ik hem even letterlijk. De schrift schildert ons de mens niet alleen als iemand die gebonden is. Ellendig, gevangen, ziek, dood. Maar onder de invloed van Satan houdt hij zich in die toestand nog voor vrij en gelukkig, voor verlost en machtig, voor gezond en levend. Met andere woorden, onder de heerschappij van Satan gevoelt de mens zich van nature nog opperbest thuis ook. Helemaal in zijn element. Hij heeft er helemaal geen last van. Hij leeft er vrolijk onder verder. Wel nu, als het er zo met de mens van nature voor staat en zo staat het er krachtens ons, krachtens het getuigenis van de Heilige Schrift met ons voor, gebonden, gevangen onder de heerschappij van de boze, geheel verdorven, als het er dan zo met ons voor staat, zal de mens dan ooit uit eigen vrije wil of beweging begeren los te komen? Nee, zegt Luther. Aan zichzelf overgelaten, keert de vrije wil zich slechts van God af. Hij dient de Satan gewillig en graag en echt niet noodgedwongen. En vrienden, dat maakt ons vanavond wel duidelijk, de mens is niet vrij, maar gebonden. In zichzelf niets anders dan een hartelijk onderdaan van het rijk der duisternis. En kijk, heeft Luther dat op grond van de schrift vastgesteld? Dan trekt hij vervolgens de lijnen door. Want als er dan van de kant van de mens niets, geen goeds is te verwachten, waar moet dan de redding vandaan komen? Van de mens? Van zijn wil? Zoals Erasmus zei. Nee, maar van God. En van zijn wil. Het komt hier, zegt Luther, helemaal aan op wat God doet. Zeker, God laat aan alle mensen zijn wet prediken. En hij biedt alle mensen zijn genade aan. En hij komt in zijn zoon tot allen die onder het evangelie leven. Maar zo zegt Luther, waarom wordt de een wel door de wet Gods getroffen en de ander niet? Zodat de een wel de genade aanneemt en de ander zich verhardt. En kijk, dan brengt de reformator de verkiezing ter sprake als hij schrijft, dat is nu de verborgen en zeer te vrezen wil van God, die naar zijn raad bepaalt welke en hoedanige mensen de gepredikte en aangeboden genade deelachtig zullen worden. Kortom, vrienden, in een waarachtig reformatorische theologie en prediking staat niet de mens centraal en wat hij doet en kiest en werkt. Maar daarin mogen centraal staan krachtens het getuigenis van de reformator, God en zijn werk. Nogmaals roepen we u Luthers uitspraak in herinnering. Het komt hier allemaal aan op wat God doet. Hij is de eerste. En de laatste, hij is de God die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. En die Gode zij dank in zijn werken niet te keren is. En niet tegen te staan is, maar vrijmachtig en soeverein voortgaat. Ook in deze eeuw en ook in onze tijd. En me dunkt, wat ligt daar een onuitsprekelijke vertroosting in, wanneer de reformator dit heil geheim van de verkiezing in alle kracht beleidt en de registers van de schrift opentrekt om dit wonder te bezingen. O, als alles toch afhing van ons mensen. Wat zou je in deze eeuw van afval en godsverlating en verdorring in diepe moedeloosheid moeten neerzinken, ook als predikant. Want als deze tijd ons iets leert, dan is het toch wel dit, dat wij een geestelijk ontwaken nooit en te nimmer georganiseerd krijgen. maar nu te mogen weten. God is de eerste. O, op machtige wijze heeft Luther daarvan gezongen, ook in zijn verweerschrift tegen Erasmus. Dat een mens bevrijd wordt uit de boeien van de boze. Zijn zonde gaat zien. Van zijn ellende overtuigd wordt. Tot Christus gaat vluchten. Hem gaat aangrijpen in een levend geloof. O, dat is alles enkel en alleen te danken aan zijn genadige verkiezing. Luther heeft de psalmregel niet gekend, maar me dunkt als hij hem gekend had, zou hij hem uit volle borst hebben meegezongen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dat welbehagen, vrienden, dat gaat door de hand van Christus ook vandaag gelukkiglijk voort. Dat staat als een paal boven water. Daar kan de boze niet bij, daar kan de moderne mens niet bij, daar kunnen alle listen van het rijk der duisternis niets aan afdoen. Het gaat gelukkiglijk voort. Ja, en dat zou Erasmus nooit hebben kunnen zeggen. En dat kunnen ook vandaag al diegenen die met Erasmus mee aan die vrije wil willen vasthouden nooit zeggen. Want alles denkt het u in, hoe arm, hoe leeg, hoe hol, hoe nietswaardig. Alles is in hun visie uiteindelijk toch weer afhankelijk van de mens. En u voelt wel, leggen we de dingen in 's mensenhand, dan komt alles op losse schroeven te staan. Want van nature de mens wil niet, kan niet, heeft er geen behoefte aan. Maar nu mogen wij met Luther mee. Het loflied op Gods vrije genade aanheffen. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Zeker, God is vrij. En vanuit de schrift is duidelijk, hij verkiest niet allen. Sommigen laat hij in hun gebondenheid aan Satan. Maar ook daarin hebben we dan toch te aanbidden de rechtvaardige oordelen van God. Want wat zal een gevallen zondaar? En wat zal het schepsel? En wat zal het verdorven schepsel ooit tot zijn maker kunnen zeggen? Maar juist tegenover die rechtvaardige oordelen van God ligt dat heil geheim van Gods verkiezing des te meer op. Wij diep gevallen. Vanuit ons nooit geen vrucht in der eeuwigheid. Maar wat een wonder. God is de eerste. Hij heeft zich in Christus een gemeente verkoren tot het eeuwige leven. En van daaruit gaat zijn werk hier op aarde voort. Krachtig, onwederstandelijk. Hij gaat voort tot aan het eind der tijden, totdat de laatste der uitverkorenen is toegebracht en de dag van Christus zal aanbreken en doorbreken. Luther zegt, dit is toch een ware troost. Voor de uitverkorenen, de Heere kent degene die de zijnen zijn. En hij kent ze tot in eeuwigheid. En nog één ding. Want Luther weet, hij zou bij wijze van spreken midden in onze gereformeerde gezin te hebben kunnen staan. Luther die weet ook van de grote pastorale noden die er juist in de praktijk van het leven van het geloof rondom dit leerstuk kunnen zijn. En hij gaat daar op meerdere plaatsen in zijn werken nogal breedvoerig op in. Niet zozeer in dat geschrift tegen Erasmus. Maar nu vanavond nog een enkele notie uit een ander geschrift, een uitlegging op Psalm 5. Luther die brengt dan de vraag naar voren, maar wat? Als de duivel mij kwelt met de verkiezing en mij daarmee aanvecht dat alle hoop mij toch niet nuttig is, omdat ik niet uitverkoren ben. Bedunkt een vraag uit het leven gegrepen. We mogen vanavond aan de hand van dat geschrift van Luther het loflied zingen op Gods verkiezing, op Gods welbehagen, op dat werk van hem wat van eeuwigheid tot eeuwigheid voortgaat. En dat mag aanbeden worden en gepredikt worden en dat mag tot een rijke vertroosting zijn. Ja, maar dat vraag je. Als ik nou niet verkoren ben, wat helpt me dan mijn kerkgang, mijn bidden, mijn Bijbel lezen, mijn zoeken, mijn kloppen, mijn strijden, mijn tobben. Luther zegt, ja, dat is een zware aanvechting. Maar, en dan geeft hij die mensen die daarmee zitten een raad. En misschien een raad ook voor u zeer van nut vanavond. Maar, zegt Luther, als deze vragen u kwellen, wees ervan verzekerd dat zulke gedachten nooit van God komen. En dat zulke gedachten daarom ook met alle kracht dienen uitgedreven te worden, omdat ze God mishagen. Neem dat mee vanavond. Die gedachten, wat als ik niet uitverkoren ben, die gedachten komen nooit van God, zegt Satan. En zegt Luther, en ze mishagen God. Met andere woorden, ze komen voort uit de koker van de boze. Want Satan heeft met al die inwerpingen en met al die influisteringen maar één oogmerk. U af te houden van God. U af te houden van de Heere Jezus Christus. U af te houden van zijn woord en van zijn dienst. Wij moeten, zegt Luther, wij moeten ons dan ook niet allereerst bekommeren om de vraag wat God in zijn eeuwige raad besloten heeft. Nee, wij moeten juist in zulke omstandigheden te meer letten op Gods gebod. En dat gebod dat wijst ons niet daarop om de verborgenheden van zijn raad te onderzoeken. Maar dat gebod van God wijst ons, zegt Luther, allereerst op Christus. Met andere woorden, u die misschien ook topt met deze vraag en gekweld wordt door deze aanvechting. O Luther, die zo krachtig heeft beleden het heilgeheim, het wonder van Gods verkiezing. Hij komt vanavond naast u zitten. En hij zegt, leg die vragen nu eens terzijde. En leg die aanvechtingen nu eens een ogenblik neer. Want ze komen van de boze, van de vorst der duisternis. Die u tot wanhoop wil drijven, die u slechts van Christus wil afhouden. En zie eens op hem, de Heere Jezus Christus, wiens nodiging zo mild, zo lieflijk, zo ruim uitgaat en die zijn roepstem laat horen. Wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Wij moeten niet beginnen in het leven des geloofs met Gods verborgen raadsbesluit, maar met God die ons roept tot zijn Zoon. En die het in Christus belooft. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Kijk, dat is de weg die de Heilige Geest gaat en leert. Toen en nu. Een zondaarshart uitdrijven tot dat middelaarsbloed van Gods enige geboren Zoon. En dan nog iets. Luther die weet ook van mensen die van de verkiezing een oorkussen maken. Om dan maar lijdelijk af te wachten. En hij schrijft in zijn uitlegging op diezelfde psalm. Wat nu? Zullen we dan niets doen? Omdat God toch alles werkt en wij toch niets weten? Dat zij verre. Hij zegt, dat zou de duivel wat graag hebben. Dat u niets doet en afwacht. En dan niet in vrede en hoop kunt ontslapen. Maar zo houdt hij de zulken voor. Dan bent u wel ongehoorzaam aan God, die gebiedt om hem te zoeken en te zien op de Heere Jezus Christus. Dus weer, wat ook in het vorige reeds is gesteld, Luther stelt die mensen die wegkruipen achter Gods verkiezing. En die daar een oorkussen van maken om daar maar rustig op te slapen, al de dagen van hun leven. Luther stelt de zulken voor het aangezicht van God, voor de toornende God. Voor de genadige God. En hij wil ze als het ware wakker schudden. En bij de kraag grijpen. En ze oproepen. Niet afwachten. Maar strijd om in te gaan. Bedenk wat tot uw vrede is dienende. U ziet, Luther, die zo krachtig dit heilgeheim heeft beleden. En daaraan heeft vastgehouden. Ook in die dagen. En die dit heilgeheim als een kostbare parel heeft uitgesteld in dat geschrift tegen Erasmus. Luther weet tegelijk op uitermate pastorale wijze om te gaan met hen die worstelen met dit heilgeheim. En hij verwijst die allen naar Christus. Daar, daar moet u zijn. Met uw schuld, met uw zonde, met uw vragen, met al wat u aanklaagt en veroordeelt en verootmoedigt. En aan zijn voeten, daar wordt iets van het wonder beleefd, waar ook Luther zelf van heeft mogen zingen en van heeft mogen prediken en van heeft mogen getuigen. Dat nu in hem goddelozen worden gerechtvaardigd om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. En vanuit hem, vanuit Christus, vanuit zijn genade, dan gaat ook dat andere wonder voor me open. Want hoe ben ik daar nou gekomen? Arm in mezelf, schuldig in mezelf, maar dan nochtans geknield aan de voeten van Christus, om daar te smaken dat de Heere goed is voor een arm en een verloren zondaar. Hoe ben ik daar dan gekomen? Wel, dan zegt de Heere het, omdat ik u lief gehad heb, met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. En vrienden, dan blijft er ook in ons leven geen andere roem meer over dan die ene, mijn God. U zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En dan ligt het in hem ook eeuwig vast, want de Heere heeft het gezegd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik verlaat niet wat mijn hand begon. Het koor heeft er zojuist nog van gezongen. God maakt zijn werk af en doet zijn kerk hier op aarde en straks tot in alle eeuwigheid dan ook roemen in dat door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Psalm 89, vers 7 en 8. koor zal nu nog een tweetal liederen zingen. Allereerst het lied Straf mij in uw gramschap niet, daarvan het eerste en het tweede vers. En daarna Psalm 42, de versen 1, 2 en 5. Voor we nu samen deze avond met dankgebed gaan besluiten, mag ik namens het comité van In de Rechte Straat nog een enkel woord van dank richten. Allereerst aan de kerkvoogdij van onze hervormde gemeente voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Vervolgens wordt ook het koor met haar dirigent en organist van harte bedankt voor de medewerking aan deze dienst, voor de gevoelvolle wijze waarop u ook de liederen hebt willen zingen en ook zoiets van wat in de reformatie heeft geleefd en is bezongen hebt willen doorgeven. Koster en collectanten worden ook bedankt voor hun medewerking in deze dienst. Alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. Fijn dat we ook met zovelen deze avond hier in Gods huis aanwezig mochten zijn. Ook de luisteraars bij de kerktelefoon willen we bij deze danken voor hun aandacht en meeleven. Ik mag tenslotte ook nog uw aandacht vragen voor de boekentafel die aanwezig is. En ook voor het feit dat u zich kunt aanmelden als lid van In de Rechte Straat, abonnee kunt worden op het maandblad wat vanuit deze stichting wordt uitgegeven. We hebben er deze avond onze gaven voor mogen geven. Wie verder ook in dit werk wil meeleven, kan zich ook abonneren op het maandblad In de Rechte Straat. Ten slotte nog een mededeling. Dat vrijdag, Deo Volente, er een zangavond gehouden zal worden in de aula van de Prins Maurits. Ook die zangavond zal in het teken staan van de kerkhervorming. Er zal gezongen worden door het jongerenkoor Psalite Deo en een referaat zal worden uitgesproken door dominee van Spanje van Herkingen. De aanvang van deze avond is 8:00 en u wordt daarvoor van harte uitgenodigd. We willen nu dan samen de heren danken ook voor deze avond. Groot en heerlijk God in de hemel. Gekomen aan het einde van deze herdenkingsavond past het ons om uw grote en heerlijke naam eerbiedig dank te zeggen. Want heren, het was goed om ook deze avond zo met elkaar hier samen te zijn. En vanuit uw woord en vanuit de psalmen die we samen hebben gezongen en de liederen die ook het koor ten gehore heeft gebracht, stil te staan bij de wonderen die u ook gewerkt hebt in de dagen van de reformatie. Heere, wat schittert ook daar in uw trouw, dat u uit de dichte duisternis van toen het licht in zulk een klaarheid hebt laten doorbreken. En dat uw heerlijk en heilig evangelie weer mocht triomferen in het midden van uw kerk. Heren, ook dat was enkel en alleen uw welbehagen. De vrije gunst die eeuwig u bewoog. En van daaruit is toch dat wonder geschied. Dat mensen door de kracht van uw heilige geest weer werden geplaatst voor uw aangezicht. Persoonlijk in hun hart gingen doorleven iets van hun zonde, iets van hun schuld, iets van uw toorn daarover. Maar dat diezelfde zondaren ook iets mochten gaan beleven van dat wonder. Dat u nu in Christus uw Zoon ook de genadige en de barmhartige bent en dat u in hem, goddelozen, nu wilt rechtvaardigen om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. Heren, wij bidden u, wil door het werk van uw heilige geest, die toch Heer is en levend maakt, ook in deze tijd, deze stukken van zonde en genade, ons ook persoonlijk leren. Opdat jong en oud gebracht mogen worden aan de voeten van hem wien te kennen het eeuwige leven is. En dat ook onder ons vanuit dat geloof in hem, vanuit die ondervinding van uw genade, weer dat loflied mag worden aangeheven. op uw vrije gunst, op uw eeuwig welbehagen. Heere, heb dank voor al het goede wat u ons ook deze avond schonk. Geef dat het ook strekken mag tot lof van uw naam, tot verheerlijking van uw deugden, tot opbouw en stichting in het allerheiligst geloof. Maar wilt u ook al het verkeerde, wat ons ook hierin heeft aangekleefd, ons genadig vergeven. Breng ook daarover het verzoenende bloed van hem. En geef dat zo de uitgangen ook van dit samenzijn mogen uitlopen op de eer van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, uit wien en door wien en tot wien alle dingen zijn. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Wij willen tenslotte staande nog samen zingen het bekende Lutherlied. Een vaste burcht is onze God. En ook het tweede vers van dat Lutherlied. Geen aardse macht begeren wij.